En het thema voor vanmorgen is deze vraag. Van wie ben jij er een? De 9e preek uit de Galaten brief. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Een van de dingen die ik mij nog van school van vroeger herinner, was het aan het begin van het nieuwe jaar, mentorklas of aan het begin van een nieuw vak, de docent de namen bekeken en stevast vroeg, ben jij misschien familie van? Ben jij misschien familie van dominee Vreugdehil? Of familie van Vreugdehil die die kerkgeschiedenis geschreven heeft? Van wie ben jij er een? De een vond het wel leuk dat doorgevraagd werd naar de naam, naar de vader, de ouders. De ander vond het maar niks, want als je oudere broers of zussen op school had lopen, en als die dan iets hadden gedaan of als die dan een bepaalde naam hadden, dan ze wat uit hadden gevreten, dan werd er ook met een scheef oog naar jou gekeken. Jij bent zeker ook een van die. Zal vandaag vast niet meer voorkomen, maar goed, ik herinner me dat. En als aan je gevraagd wordt, hè, van wie ben jij er een, dan is dat een vraag naar je identiteit. Je naam, je familie, je achtergrond. In één woord, je identiteit. En vandaag de dag is dat, nou, misschien altijd al wel, maar bijzonder belangrijk. Zeker ook als je jonger bent, tiener, jongere. Is het belangrijk om voortdurend ook te bevestigd te worden in je identiteit. Wie je bent en wie je mag zijn. Hoe belangrijk het is dat je leert ontdekken dat je geliefd bent door je ouders. Gewaardeerd door je vrienden. En bovenal, dat hopen we natuurlijk ook als kerk, als gemeente, als ouders, dat je geliefd weet door de Heere God. En zoals het voor bedrijven belangrijk is om te weten wat hun identiteit is, waarvoor ze staan, geldt het voor het christelijk geloof eigenlijk ook. Dat we in deze wereld bekend staan als mensen die bij de Heer Jezus horen. Dat we een herkenbare identiteit hebben. Want als we zelf niet weten in wie we geloven, of wat we geloven en waarin we geworteld zijn, dan vallen we niet op in deze wereld, zei iemand eens. Dan vallen we niet op, maar dan vallen we om. Vandaar die vraag, van wie ben jij er een? Het is een vraag die de apostel Paulus stelt aan de gelovigen in Galatië. En hij doet het op een hele ingewikkelde manier. Uitleggers hebben hun hoofd erover gebogen en staan verwonderd hoe Paulus in één klein bijbelgedeelte allerlei thema's met elkaar verbindt. Hagar en Sara, de wet en de vrijheid, de slavin en de vrije, de belofte en het vlees, de geest, het hemelse en het aardse Jeruzalem. Op een onnavolgbare wijze verbindt apostel Paulus al deze thema's met elkaar. Als een soort allegorie, zoals dat technisch heet. Maar als je goed luistert, dan gaat het hem eigenlijk maar om die ene vraag. Wie is jouw moeder? Hagar of Sara? Of als je geestelijk bekijkt, ben jij nou een Ismaël of ben je een Isaac? Van wie ben jij er een? Zeg het maar. En met dit kleine verhaaltje, met deze allegorie, het verhaaltje met een diepere betekenis, zet apostel Paulus de dingen gelijk op scherp. Zullen we zo wel zien, en soms is dat natuurlijk ook nodig om helderheid te scheppen, dat je aan de mensen vraagt, en dat wil Paulus ook, waar sta jij nu eigenlijk? Sta je aan de kant van de Heer Jezus? Leef je in de vrijheid? Of heb je nog niet aan hem gewonnen gegeven en ben je nog gebonden? Leef je nog in angst? En dat apostel Paulus met deze allegorie de dingen zo op scherp zet, is hem niet in dank afgenomen. Het is zelfs zo dat voor de Joden, wat Paulus hier in Galaten 4 schrijft over Hagar en Sara, een reden was om de apostel en zijn prediking maar af te wijzen. Want u weet, Paulus schrijft deze brief naar de gemeente daar in Noord-Turkije, omdat er spanningen waren ontstaan nadat hij het evangelie daar had verkondigd, waren de andere leraars gekomen. En ik herhaal nog even wat ik in de laatste preek daarover heb gezegd. Wat was nou het verschil tussen de apostel Paulus, waar worstelde hij zo mee? Het verschil met de andere leraren, dat zat op het punt van de redding vast. De Joodse leraars zeiden als je aan hen de vraag stelde, wat heb je nou nodig om gered te worden? Dan zeiden ze twee dingen, je moet in de Heer Jezus geloven en je moet je aan de wet houden. Dan zul je gered worden. Geloof en wet leiden tot redding. En Paulus had een ander evangelie verkondigd. Zijn evangelie was geloof in de Heer Jezus. Geef je aan hem gewonnen. Dan zul je gered worden. En dan gaat de Heilige Geest je helpen om die wet te houden. Als een vrucht. En Paulus had wel gezien dat de uitwerking van de verkondiging van hem en van die dwaalleraars ook wel heel andere vrucht had. Want aan de ene kant zag hij mensen die bezig waren met de regels en de tradities. De geboden probeerden te gehoorzamen. En aan de andere kant zag hij mensen die bezig waren met de Heer Jezus. En wie hij voor hen was. En dat was een groot verschil. En dan ziet Paulus die gemeente daar in Galatië wegdrijven van het evangelie dat hij had verkondigd naar de kant van de Joodse dwaalleraars op. En volgens hem gaat het dan mis met de gemeente. Dat leidt opnieuw, zegt de apostel Paulus, tot gebondenheid, tot angst. Die stemmetjes die je misschien wel kent vanuit je verleden, die klonken daar. Nou joh, laat het nog maar eens overwinteren. Je bent nog niet echt doorgeleid. Je moet eerst dit nog en dan dat nog. En dan die regels en ja, dan misschien zal het geloof zeker in je leven gaan ontkiemen. Maar dan, zegt Paulus, dan doe je het werk van de Heer Jezus tekort. En hij zet de dingen zo op scherp om dat helder te krijgen. En dan grijpt hij terug op de geschiedenis van Abraham. En misschien kennen we die geschiedenis wel. Sara kon geen kinderen krijgen. En stelt dan ten einde raad voor om dat hij naar bed gaat met de slavin Hagar. En Abraham denkt erover na, hij bewilligt erin en dan wordt Hagar zwanger en baart een zoon Ismaël. En de geboorte van Israël en het gezin van Abraham heeft tot een hoop gedoe geleid. Want meteen is de houding van Hagar ten opzichte van Sara veranderd. Eerst was ze een onderdanige slavin, maar nu wordt ze trots en arrogant. En ik kan me zomaar voorstellen dat ze Sara daar ook mee heeft getreiterd. Jij bent niet in staat om een kind te krijgen. Ik wel. Nou, dat is funest natuurlijk als je dat hoort. Als je er wel naar verlangt, maar als het niet gaat, als het niet lukt. Dat snijdt als een mes door je ziel heen. En zo is in dat gezin van Abraham enorme spanning gekomen. En met dat Ismaël groter wordt, neemt die spanning alleen nog maar toe. En dan na jaren pijn en verdriet, als eindelijk Sara ook een zoon krijgt en Isaac wordt geboren, dan ontstaat er een rivaliteit tussen die twee. Ismaël is wel heel wat jaartjes ouder, maar toch er ontstaat ruzie, een voortdurende rivaliteit tussen Ismaël, de zoon van de slavin, en Isaac, de zoon van de vrije. En weet u, die rivaliteit tussen Ismaël en Isaac is een rivaliteit die tot op de dag van vandaag voortduurt. Nu weet dat de Arabieren de fysieke nakomelingen zijn van Ismaël. En de Joden de fysieke nakomelingen van Isaac. En die rivaliteit tussen Joden en Arabieren vindt hier in dat conflict zijn diepe wortels. 4000 jaar later is er nog steeds de spanning tussen Joden en Arabieren, terwijl het halfbroers zijn. En nu maakt Paulus met deze gelijkenis een hele scherpe tegenstelling. Want Paulus gaat nu tegen de mensen daar in Galatië zeggen, wat in de ogen van God telt is niet je fysieke afstamming, of je een kind bent van Abraham naar het vlees, maar je geestelijke afstamming. Hij zegt tegen de Joden, jullie die zo bezig zijn met de wet, je mag dan fysiek wel een nakomeling zijn van Abraham, maar geestelijk gezien ben je net als Ismaël. Geestelijk stammen jullie af van Ismaël. Jullie zijn slaven. Jullie zijn gebonden door de wet van Mozes. En Jeruzalem, het huidige Jeruzalem, dat onderdrukt wordt door de Romeinen, wordt niet onderdrukt door de Romeinen, maar wordt onderdrukt door de tirannie van de wet. Geestelijk stammen jullie allemaal af van Ismaël. Jullie zijn gebonden. Nou, je kunt je wel voorstellen dat zo'n boodschap ontzettend confronterend is. Als je uit de Joodse geslacht komt, een nakomeling bent van Abraham, als je de wet van God serieus neemt, dat Paulus zegt, je bent niet beter dan je bent eigenlijk ten diepste een nakomeling van Ismaël. Een afstammeling van Hagar. En je kunt je voorstellen dat de Joden die dat hoorden en die de boodschap van Paulus hoorden, enorm boos zijn geworden. En ze namen het hem kwalijk dat hij zo de dingen op scherp zette. En bovendien, ze vonden dat hij veel te negatief was over de wet. En Paulus ziet dus een parallel. Aan de ene kant Sara, aan de andere kant Hagar. Aan de ene kant het verbond met Abraham, waar de belofte centraal in staat. En aan de andere kant het verbond met Mozes, waar het gaat om de wet. En hij zet die twee tegenover elkaar. Het aardse Jeruzalem en het hemelse Jeruzalem. De wet en de belofte. En dan moeten we Paulus niet verkeerd verstaan. Dat kan makkelijk natuurlijk gebeuren. Voor Paulus zit het probleem niet in de wet zelf. De wet van Mozes, de wet van God, dat zegt hij elders ook. Die wet is goed en heilig. Maar het probleem zit in de mensen die die wet als een voorwaarde gaan stellen. Geloof en wet, dan is er redding. En daar ligt de zorg van Paulus. Dat is niet het evangelie dat hij geroepen was om te verkondigen. Dan verliest het geloof zijn reddende kracht. Er komen allerlei andere voorwaarden er nog bij. Dan komen mensen niet in de vrijheid. Dan kunnen ze geestelijk gezien niet opbloeien. Dan zijn ze als Ismaël, de zoon van de slavin. Dan zijn ze gebonden aan de wet, maar niet in de vrijheid van de Heer Jezus. En daarom die vraag, van wie ben jij er een? Ben je geestelijk gezien een Ismaël of ben je geestelijk gezien een Isaac? Of misschien heb je wel iets van allebei. En Paulus die wil graag dat iedereen daar in Galatië geestelijk gezien een Isaac is. Iemand die in de vrijheid leeft, niet gebonden, geen slaaf van zijn passies en begeerten, vrij van de wet, van de macht, van de zonde, van de dood. En dat is de bestemming, dat heeft hij zo ontdekt toen hij die ontmoeting had met de Heer Jezus op die weg naar Damascus. Dat hij die tegen God inging, in de vrijheid werd gezet, dat hij in dienst werd genomen. Dat heel zijn leven mocht delen in de ontferming van de Heer Jezus. En dat wilde hij dat iedereen daarin deelt. Of je nu van huis uit een Jood bent, een Arabier of een heiden. God wil je maken, zegt Paulus, tot een Isaac, tot iemand die in de vrijheid leeft. Tot een zoon en dochter van de vrije, zodat je werkelijk vrij bent. Ja, Paulus, dat klinkt wel mooi, dat wij allemaal als Isaac moeten zijn, maar hoe word je nou een Isaac? Als je zoveel van Ismaël in je eigen leven ervaart. Ik ben misschien een Arabier, ik ben misschien een Jood of een heiden, maar hoe word ik dan een Isaac, Paulus? Vertel me dat eens. Nou, gemeente, het antwoord van Paulus is eenvoudig. Laat de Heer Jezus toe in je leven. Dat is de weg. Geloof dat Hij de Messias is. Dat Hij gekomen is om je vrij te maken van de wet, van de macht van de zonde en de dood. Geloof in de Heer Jezus, zo eenvoudig. Verwonder je erover dat Hij, de meest glorieuze persoon van het hele universum, dat Hij gekomen is, geboren uit de vrouw, geboren onder de wet, om ons vrij te kopen. Dat zijn hartsverlangen is, dat Hij daarvoor is gekomen, om ons los te weken uit die gebondenheid, om ons in de vrijheid te zetten. Dat is het evangelie wat Paulus overal mocht verkondigen. Hij is gekomen om jij die een Ismaël bent, om je tot een Isaac te maken die in de vrijheid leeft. Daarvoor is hij gekomen. Hij, de Zoon van God, werd een zoon des mensen. Om de mensen tot zonen van God en dochters van God te maken. Dat is het wonderlijke van het evangelie. En dat is het hart van het christelijk geloof waar Paulus zo vol van is en waar wij ook vol van mogen zijn. Waar gaat het over in de kerk? Over maar één persoon. En dat is de Heer Jezus. En die vraag die dan ook aan ons gesteld mag worden. Ook vanmorgen mag ik dat aan u vragen. Heb jij hebt u de Heer Jezus lief? De vraag die de Heer Jezus aan Petrus stelde. Petrus, heb je mij lief? Heb je mij werkelijk lief? Tot 3 keer toe. Dat is de vraag die vanmorgen naar ons toe komt. Want we kunnen inderdaad wel heel veel van het geloof weten. We kunnen de Bijbel van kaf tot af kennen. We kunnen heel veel kennis hebben in ons hoofd. Maar het gaat om die vraag. Heb jij de Heer Jezus al lief gekregen? Dat is de sleutel waar alles om draait. En de vrijheid waar Paulus het over heeft, heeft daar alles mee te maken. Als je in de vrijheid wilt staan, als je de zekerheid wilt hebben dat je een kind van de Vader mag zijn en bent. Het geheim van die vrijheid, dat is de persoon van de Heer Jezus. Hij maakt je tot een Isaac, tot een zoon en dochter van de Vader die in de vrijheid kan staan. En hoe doet hij dat dan? Nou, zegt Paulus, heel eenvoudig. Leg je leven in zijn hand. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn tot uw eer. Als je je reserves naar de Heer toe laat varen. En je zegt, Heer, hier ben ik. Neem de regie maar in mijn leven. Dan komt hij. En dan neemt hij je bestaan voor zijn rekening. Ik blader even terug naar wat Paulus zegt in hoofdstuk 2, vers 20. De ontdekking van zijn leven. Daar gaat het om. Ik ben met Christus gekruisigd, zegt hij. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft liefgehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik vind dat zo mooi verwoord. Het is een tekst die je op een kaartje moet zetten. Die je gewoon in je broekzak moet hebben, in je portemonnee. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Hij die mij heeft liefgehad, zichzelf voor mij heeft overgegeven. Als Jezus, de Jezus in je leven komt en neemt in plaats op de troon van je hart. Daar hebben we gisteren met de belijdeniscategezanten over gesproken. Toen we op weekend waren in Harmelen. Over je identiteit, wie ben je? En als de Heer Jezus je leven binnenkomt, dan neemt hij plaats op de troon van je hart. En dan zet hij in kruisten al die dingen die niet goed zijn. Maar weet u wat hij vooral doet? Hij maakt je vrij, zegt Paulus. Hij maakt je vrij. Dat is de boodschap van Galaten 5 vers 1, waar die gelijkenis op uitloopt. Van wie ben je er een? Als je van de Heer Jezus bent, dan is dat wat hij in je leven uitwerkt. Hij is gekomen, zegt Paulus, om ons vrij te maken. Als het sleutelwoord van de Galatenbrief. En ik vind het opvallend dat dat ook het sleutelwoord is vandaag. Heel veel mensen vandaag de dag, in onze cultuur, als je de media leest, als je de kranten leest, dan gaat het, er zit er één enorme hang in naar vrijheid. En er zitten oprechte verlangens achter. Ik verlang ernaar, zegt de een, dat we vrij zijn van slavernij. Dat er geen kindermishandeling of kinderarbeid meer is. Dat er geen prostitutie meer is. Ik verlang dat we vrij zijn van armoede, van ziekte en honger. Dat zijn allemaal oprechte verlangens. Maar als je verder leest, dan zit achter die vrijheid ook een enorm verlangen. Dat je vrij bent om te doen wat je zelf graag wilt. Zoals Marco Borsato zingt, vrij zijn. Ze wil alleen maar vrij zijn. Ze wil het leven proeven zonder regels of gezag. Juist al die dingen doen die bijna niemand anders mag. Vrij zijn, een hunkering van velen, maar dan vrij zijn om te doen wat je zelf graag verlangt. Liever niet die hete adem in je nek van iemand die je controleert. En zeker niet van God die het ook in jouw leven voor het zeggen krijgt. Vrij zijn. Dat is leven zoals ik het graag wil. Dat is de verlangens van mijn hart navolgen. Dan ben ik werkelijk vrij. En dan zegt Paulus, mensen, wat de vrijheid van het evangelie is, is niet dat je vrij bent om maar te doen wat je wilt. Waarom niet? Dat is niet vrij zijn van God, vrij van beperkingen van anderen. Maar wat is nou het evangelie dat God je vrij maakt van je ik? Dat hij je vrij maakt van jezelf. Van die tiran die me gebonden houdt. Vrij van mezelf. Dat is werkelijke vrijheid, zegt Paulus. Jezus maakt je vrij van jezelf, van je ik. Die kleine tiran die steeds maar tegen je zegt, ik dit, ik wil dat, ik zus, ik er zelf doen. Ik zal, ik doe, ik wil. Maar Jezus is gekomen om je daar vrij van te maken. Ons ik houdt ons gebonden. Toch? Of ervaart u dat niet? Worstel je daarmee met die verlangens, met je ik? De dingen die je zelf zo graag wilt? Vind je het ook lastig dat er iemand is die wat tegen je zegt? Joh, zou je dat wel doen? Ik denk dat we dat allemaal herkennen. Maar zegt Paulus, ons ik maakt dat er zo vaak ons vlees navolgt, onze begeert, onze verlangens. En als ik maar doe wat ik wil, dan is er geen ruimte voor de Heere God. En daar gaat het om, dan merken we die fluisterstem van de geest niet. Jezus is gekomen, zegt Paulus. Daarvoor. Hij maakt ons ik vrij. Vrij. Om vrij te zijn wat God wil dat ik ben. En om te doen wat God wil dat ik doe. Dat is het geheim van het evangelie. De Heer Jezus komt om ons vrij te maken van onszelf. En vroeger, toen wij de Heer Jezus nog niet kenden, was er maar één optie. Toen konden we alleen maar doen wat ons hart ons ingaf. Konden we alleen maar de begeerte van ons vlees volgen. Maar toen Jezus in ons leven kwam, ging er nog een andere deur open. De deur van het Koninkrijk van God. Toen maakte hij het mogelijk dat we ook zouden kunnen kiezen. Met vallen en opstaan. Om voor de Heere God te leven. Om te doen wat hij graag wil. Om te leven zoals God het heeft bedoeld. Om die man en vrouw te worden die hij wil dat we zijn. Als hij in ons leven komt, dan begint hij ons vrij te maken. Vrij van onszelf. En dan klinkt het appel van de apostel Paulus naar ons allemaal. Lieve broeders en zusters, als de Heer Jezus ons vrij heeft gemaakt, ga dan in die vrijheid staan. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus je heeft vrijgemaakt. Dat is een appel, dat is een oproep. Als je de Jezus hebt leren kennen, is je ik gekruisigd. Dan hoef je geen slaaf meer te zijn van dat stemmetje van binnen. Hoef je geen slaaf te zijn van wetten en tradities. Van dat vingertje. Van wat mensen over je zeggen. Dat stemmetje, laat het nog maar eens overwinteren. Nee, dan is er maar één ding wat telt. Heere, wat wilt u dat ik doe? En weet u, het is zo bijzonder als je die vraag gaat stellen. Als je al die dozen, al die dingen die je in je handen houdt, als je die eens neerlegt en zegt, Heere God, wat wilt u dat ik doe? Elke keer dat je die vraag stelt, steeds weer opnieuw, dan wordt ons ik op zijn nummer gezet. Niet ik, maar u. Dan wordt ons ik op zijn nummer gezet. En dan besef je het weer, ja, daar gaat het om. Niet wat ik wil, maar wat hij wil. Christus die in mij leeft, die mij lief heeft en zich voor mij heeft overgegeven. Hij mag het zeggen. Nou, dat is bekering. Dat is elke keer weer, elke dag weer opnieuw. In alle hectiek van de dingen die je meemaakt, in de keuzes die je hebt, die vraag steeds weer stellen. Dan wordt ons ik op zijn nummer gezet. Heere, wat wilt u dat ik doe? Weet u, volgende week mogen we samen het avondmaal vieren. We bereiden ons in de week die komt erop voor. Nou ligt de uitdaging voor ons, de roeping beter gezegd, om ons in de week die komt niet te richten op de Ismaël in ons. Op ons ik. En wat er allemaal niet op orde is. Er zijn dingen die ons naar beneden trekken. Maar de week van voorbereiding is bedoeld om ons te richten op de Heer Jezus en wat Hij voor ons heeft gedaan. Daar knap je van op. Dat helpt je om in de vrijheid te gaan staan. Mag ik u een suggestie geven voor de week die komt? Dat is deze. Laten we in de dagen die komt de woorden van zondag 1 van de catechismus spellen. Ik kent ze misschien nog wel van heel vroeger. Wat is uw enige troost? Wat is nou het fundament in je leven? En dat is het antwoord. Dat is een mooi antwoord om deze week gewoon eens tot je opnieuw, tot je laten door te denken. Wat is nou het fundament van mijn leven? Is het antwoord dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet aan mezelf toe behoor. Ik ben niet van mezelf meer. Maar ik ben het eigendom van mijn trouwe heiland, Jezus Christus. Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald. Hij heeft mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn Vader in de hemel geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, alle dingen moeten mij tot mijn heil dienen. En daarom verzekert hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven. En maakt hij mij van harte bereid om voortaan voor hem te leven. Zo kernachtig. Van wie ben je er een? Van wie bent u er een? Van wie ben jij er een? Ik hoop en bid dat uw en jouw antwoord mag zijn in deze lijn. Ik ben van Christus. Daar is alles mee gezegd. Amen.